Uit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik gaan zo in gesprek met cultureel psycholoog Kevan Shahbazi. Welkom Kevan.
Dankjewel.
We gaan het hebben over de Islamitische Republiek Iran, over het regime van de Ayatollahs, over blinde vlekken van westerse apologeten en daarmee natuurlijk ook over vrijheid. Ik wens u een boeiende podcast toe en alstublieft like en abonneer. Kevan, welkom.
Dankjewel.
Iran, eind jaren 1970, eind jaren 70, is het een islamitische republiek geworden. Wat is dat?
Dat is een republiek die gebaseerd is op de wetten van de islam. En die wetten afdwingt. Je moet je voorstellen, in de jaren 70... het islamisme als begrip bestond toen niet. En toen Khomeini met zijn, wat heet Velayat-e Faqih in het Persisch. Mm-hmm. Dat is de...
Government of the Jurist, right?
Ja.
Zo vertalen ze dat meestal.
Ja, maar dat komt ook niet helemaal. Nee. Want jurist, dan heb je associatie van rechtsstatelijkheid.
Ja, precies, ja.
En dat klopt niet helemaal. En dat komt er op neer van dat de Shiïtische geestelijkheid het woord van God verwoordt. Mm-hmm. En ze zijn, die geestelijkheid is de enige die in staat is dat goddelijke woord te verwoorden. Dus op het moment dat je in opstand komt tegen die geestelijkheid, kom je in opstand tegen de God. En daar zijn allerlei straffen voor. Mm-hmm. En ook al kom je niet in opstand tegen die God, maar als je die regels, straffe regels van God, zoals zij dat interpreteren en verwoorden, als je die niet naleeft, dan zijn er ook straffen voor.
Dat is wel een handig systeem om macht te hebben en te houden.
Ja.
Heel handig. In de grondwet van de Islamitische Republiek Iran, artikel 2, ik had het even opgezocht, staat ook dat God absolute soevereiniteit heeft. Dat hij de wet bepaalt en dat er ook een noodzaak is voor jou als burger om je over te geven aan zijn eisen. Wat betekent dat?
Dat is wel heel handig, want daar wordt God opgevoerd en niet de geestelijkheid. Mm-hmm. Want wat daar niet formeel wordt gezegd, dat die, het zijn die geestelijke die dat woord van God verwoorden.
Ja.
Dus ze verschuilen zich eigenlijk achter God. Maar het gaat eigenlijk om hun eigen macht.
Ja, oké. Okay. En inderdaad, zoals je zegt, want het is natuurlijk heel slim. Hè? Want het zorgt ook voor een soort van voortdurend leiderschap. Hè? Want het stopt niet. Want zodra dat er kritiek is op hoe God het bedoeld zou hebben, of kritiek op het beleid, dan is dat, dan zijn diegenen ongelovigen, of die hebben Gods wens of Gods wet niet begrepen.
Ja, en het gaat zo ver dat, mensen die geëxecuteerd worden, die moeten eigenlijk blij zijn, want die krijgen de straf die ze uiteindelijk door God zouden krijgen, al in deze wereld. Dus daarmee, door geëxecuteerd worden door mensen die Gods woord uitvoeren, worden al hun zonden vergeven. Dus dan maken ze de kans om in de paradijs terecht te komen.
Ja, ziek. Ik heb er weinig andere woorden voor.
Zo ziek is, is deze ideologie. Ja.
Maar die ziekheid is hier dus ook terug. Want zeg maar, tijdens en na de islamitische revolutie zijn er ontzettend veel wreedheden. Het begint natuurlijk tijdens de revolutie, maar ook erna nog, nu nog steeds. En heel veel haat. En waar komen die haat en die wreedheden vandaan? En daaraan gerelateerd, is dat echt inherent aan het regime? Of, en dat is misschien een vraag aan jou, de psycholoog, zit er misschien ook iets in de menselijke aard wat die wreedheden mogelijk maakt?
Nee, ik denk dat...
Twee vragen in één.
Ja, maar ik denk dat menselijke aard, dat we daar te veel vergoeilijken als we het daarop gooien. Mm-hmm. Je moet het eigenlijk zoeken bij het ontstaan van de islam als een religie of een ideologie. Mm-hmm. De islam is ontstaan uit het antisemitisme. Als je kijkt naar de rooftochten van Mohammed en zijn volgelingen, hoe zij de Joodse nederzettingen uitmoorden, hun vrouwen als seksslaven, slaven gebruiken, hun bezittingen tot zich nemen, omdat ze dan minder zijn dan een mens. Mm-hmm. Dat is letterlijk zoals het in de huidige Iran en bij de IS werd geïnterpreteerd. Mm-hmm. Dan zie je dat het ontstaan van die religie eigenlijk is door haat tegen de Joden. Mm-hmm. Haat tegen de lokale Arabische bevolking van Arabische Schiereiland daar, die verschillende afgoden had. En vanuit die haat ontstaat de religie.
Dat is ook een interessant punt wat je maakt, want islam is natuurlijk een soort van voortborduring in de eigen ogen. Hè? Voortborduring op het Jodendom en het Christendom. En de boeken, de Bijbel wordt ook erkend. Alleen, ja, de mens heeft dat verkeerd begrepen, wat God bedoelde. Ja. En dus zie je een soort van dat bepaalde verhalen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, die komen terug. En daarom zeggen ze ook, Jezus is ook een profeet, ook in de islam. Maar daar wordt een hele draai aan gegeven. En wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen in het kader van wat jij net zegt, ook in het kader van die vreedheden en wat Mohammed doet, is ik ben bezig met een proefschrift over islamitisch terrorisme. En ik zei het van de week nog tegen een professor op de Universiteit in Leiden. Ik bladerde eventjes door de Koran heen, omdat ik een aantal teksten zocht. En het fascineert me elke keer weer als ik dat doe, ja, hoeveel vreedheden daar gewoon ook consequent gewoon in staan. En een paar pagina's, als je twee pagina's leest, kom je iets tegen van onthoofd of dood de ongelovigen. Voor hen is er niks anders dan het vuur.
Ja, maar kijk, wat zij van Jodendom en Christendom hebben overgenomen, wat heel veel is, dat is een teken van geestelijke armoede. Mm-hmm. Omdat er gewoon die op blote voeten lopende Arabieren in de woestijn of Saudi-Arabië van zichzelf niks hadden. Mm-hmm. Mohammed zelf kon niet eens lezen en schrijven. Dus dan moesten ze het ergens vandaan halen. En dan vervolgens gaan ze dat interpreteren met hun jihadistische gedachten. Mm-hmm. Nou, wat je ziet bijvoorbeeld, wij hebben nogal de neiging om dingen heel snel te vergeten. Die jongens die hier vandaan naar Syrië en Irak zijn gegaan, de jongens die hier bij ons in onze steden zijn opgegroeid, in normaliteit van een westerse samenleving, en gingen ze daar mensen onthoofden met een mes, gingen ze daar Yezidi-vrouwen tot seksslavinnen maken, mm-hmm, en gruwelijkheden begaan. Je denkt toch niet dat dat zomaar ontstaat? Mm-hmm. Ze deden gewoon hun profeet na. Mm-hmm. Ze wilden zo dicht mogelijk bij het leven van hun profeet komen. Mm-hmm. Letterlijk het leven van hun profeet naleven. Mm-hmm. Zij waren, die jongens waren de echte moslims. Mm-hmm. De echte moslims zijn de IS-strijders. Mm-hmm. Zijn de geestelijke in Iran. En de rest van de moslims, ik noem ze Albert Heijn-moslims. Want die, zoals jij dan naar Albert Heijn gaat en die je pakt uit een rek van, ja, dat wil ik hebben, dat wil ik niet hebben. Mm-hmm. Dat vind ik te scherp en dan wil ik wat cola light hebben en niet de echte cola. Dan verzamel je voor je een aantal gedachten wat jou bevalt en jouw leven zin geeft. En dan zeg je, ik ben moslim.
Maar hier zit dus ook echt een fundamenteel probleem binnen islam. En ook voor seculiere moslims is dit heel problematisch. Want inderdaad, ja, je hebt de teksten gewoon tegen.
Ja, maar ik vraag me, hoe kun je seculiere moslim zijn?
Zeg het maar.
Ik bedoel, je bent moslim of je bent niet moslim. Je kunt niet half zwanger zijn.
Ja, ja, ja.
Als je moslim bent, dan moet je je gewoon houden aan zoals een moslim hoort te leven. Ja. En dat zijn zoals die jongens bij IS leven. En als je dat niet kan, niet durft, dan moet je ook durven te zeggen dat je geen moslim bent.
Ja, dus het is een beetje
je kunt niet half moslim zijn.
Een vegetariër die af en toe op vrijdagavond toch een biefstukje eet.
Ja, dan zie je de migrantenmeisjes die met een hoofddoek en dan een naveltruisje dragen.
Ja.
En zich opmaken met een oorbelletje. En dan denk ik van ja, maar dit heeft niks met de islam te maken. Of ben je moslim of niet.
Mm-hmm.
Waarom heb je dan een hoofddoek op?
Ja.
Je hebt het over islam. Hoe sta je nu zelf tegenover religie? Hoe zou je jezelf levensbeschouwelijk labelen?
Ik ben volkomen atheïst.
Oké, dat is het helder antwoord.
Ja, ja, geen twijfel mogelijk.
En waar er al, voordat Khomeini aan de macht kwam, was er toen ruimte voor atheïsme in Iran?
Ja, maar er zijn gevallen van atheïsten die werden gelinched. Dat is een hele bekende Ahmad Kasrawi, hele bekende intellectueel schrijver, die zelf begint vanuit de geestelijkheid en langzamerhand de islam afzweert en zeer, zeer kritisch is ten opzichte van de islam en uiteindelijk een fatwa krijgt en wordt vermoord, wordt gelinched. Er zijn verschillende mensen. Nou, er was wel ruimte voor, maar toch niet zoals het vanuit tegenwoordig wordt met een soort nostalgie gekeken naar de periode van Shah, alsof het een paradijs was. Dat was het ook niet.
En de periode daarvoor? Is er ooit een periode geweest waar er wel ruimte was voor andersdenkenden?
Nee. Er zijn korte periodes geweest waar enige vrijheden waren, waar mensen ruimte hadden om kennis te maken met moderne gedachten. Vooral veel invloeden vanuit de Franse Revolutie. Maar dat waren altijd korte periodes die werden onderdrukt en waren een heftige onderdrukkende periode werden gevolgd.
Ja. Mag ik hierop doorvragen? Want ben je altijd atheïst geweest?
Nou ja, kijk, ik denk voor religieus te zijn, religie aan te hangen, moet je wel enige aanleg voor hebben.
Mm-hmm.
Die aanleg heb ik niet.
Mm-hmm.
Je moet je ergens bij neerleggen. Je moet geen vragen stellen. En als tegen je wordt gezegd van, ja, ik heb ooit eens op een tropische landbouwschool gezeten. En bij zo'n praktijkveld werd tegen mij gezegd van gele mosterd. Op het moment dat de grond zijn kracht heeft verloren. En dan gaan we gele mosterd zaaien een jaar. En een jaar daarna wordt weer de grond vruchtbaar en dan kunnen we iets anders zijn. En als je vraagt, maar waarom? Ja, dat hoef je niet te weten. Als je maar onthoudt, gele mosterd. Nou,
lastige kerel.
Ja, dus je moet geen vragen stellen. Je moet niet nieuwsgierig zijn.
Mm-hmm.
En je moet niet denken van, als jullie God goed is, maar hoe kan hij Shoah toelaten?
Mm-hmm. Ja.
Als jullie God goed is, hoe kan hij toekijken dat onder zijn naam zoveel wreedheden worden begaan?
Mm-hmm.
Als jullie God goed is, waarom krijgen kinderen kanker?
Mm-hmm.
En die vragen moet je niet stellen, want dan ben je lastig.
Mm-hmm.
En als die vragen geen antwoord hebben, denk ik van, ja, laat mij dan eerst zien. Jij kunt tegen mij zeggen, op die tafel staat een kip, die is een ei aan het leggen. En ik zeg, ik vind het prima, maar ik zie niks.
Mm-hmm. Ja.
Als jij mij laat zien dat hier een kip staat die een ei aan het leggen is, dan geloof ik hier God.
Mm-hmm.
Ja, maar ik zie dat niet.
Nee.
En zolang ik dat niet zie, dan kan ik niet zeggen van, ja, natuurlijk.
Voor de mensen die luisteren via Spotify, er staat geen kip op tafel. En hij is geen ei aan het leggen. En voor de mensen die kijken via YouTube, ik hoop dat u die kip ook niet ziet, want hij is er niet. Dat terzijde.
Ik wilde een moeilijke. Je hebt het al in het vorige gesprek dat we gehad hebben, hebben we het al een paar keer heb je het genoemd. En ook de fellow travelers. Dat zijn de mensen die in vrijheid de onvrijheid verdedigen. Beroemd is natuurlijk, je hebt al eerder aangestipt, de filosoof Michel Foucault. Al die Khomeini de hand boven het hoofd hield. Maar nu nog steeds heb je En daar heb je zelf ook ervaring mee, mag je zo over vertellen. Met name linkse intellectuelen, ja, dus mensen die gestudeerd hebben, die kennis tot zich kunnen nemen, die nog steeds flirten met de onvrijheid vanuit een positie van vrijheid. Dus vanuit het privilege dat ze vrijheid hebben, daar kiezen ze nog liever voor. Ja, zeggen ze, ja, dat cultuurrelativisme van ja, wie zijn wij om anderen de normen en waarden op te leggen? Of ja, mensenrechten zijn zo, ook maar iets westers.
Ja.
Jij ageert daar heftig tegen.
Ja, ik word daar gewoon lichamelijk onpasselijk van. Dat je in deze paradijselijke vrijheid leeft en dat je niet ziet wat voor bevoorrechte positie je hebt ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld in straten van Teheran worden doodgeschoten. En weet je waar die mensen de islamisten tegenkomen? Op het moment dat ze beweren dat wij in het Westen door moderniteit afstand hebben genomen van een soort spiritualisme wat we in het verleden hebben gehad, of onze ware aard als mens zijn kwijtgeraakt door moderniteit. Die weerstand tegen moderniteit, tegen secularisme, relativering van alles wat wij door renaissance hebben kunnen bereiken. De rechtsstatelijkheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachten, vrijheid van kritisch denken, dat je dat alles opgeeft en relativeert naar een cultuur uit het Midden-Oosten, een islamitische cultuur, waar pre-moderne ideeën heeft. En dat je denkt, zoals Foucault het noemt, de spirituele politiek van de islam. Ik bedoel, hoe dom zou je kunnen zijn om dat te verheffen, om te zien dat dat een hogere en betere waarde heeft en mensen gelukkiger maakt dan een paradijselijke vrijheid wat je in het Westen geniet.
In Nederland hebben we een soort multicultureel model waarin ook moslims voor een groot deel een eigen zeil hebben. Dat betekent dat ze vrijheid hebben met eigen moskeeën, eigen scholen. Er zijn weekendscholen waarin kinderen eigenlijk alles wordt geleerd dat wat het Westen is, dat dat fout is en slecht is.
Schande. Ik vind het echt een grote schande. En het is in Nederland erger dan elders, omdat we hier de zogenaamde vrijheid van onderwijs hebben. Ik snap niet waarom het vrijheid van onderwijs betekent. Vraag het aan dat 7-jarig meisje dat gedwongen door haar ouders en het een hoofddoek op naar zo'n weekendschool moet gaan, of zij vrij is.
Dadelijk wil.
Ja. Ja. Waarom heet dat vrijheid van onderwijs? En dat wij hier als volwassen, intelligente westerlingen mensen toelaten dat dat soort dingen bestaan in onze samenleving.
Maar hoe komt ik vraag me ook af, maar waarom zien dus zoveel, kijk, dat die moslims het zelf niet zien, dat snap ik. Maar waarom zijn dan dus linkse mensen waarvan links stond ooit voor progressie, vrijheid, en tal van linkse intellectuelen nog steeds, die omhelzen nu het multiculturele model. Die zeggen, wij willen onder het mond van tolerant, wij zijn zo tolerant, maar daarmee tolereren ze intolerantie. Maar ja, hoe komt dat toch? Ja, jij weet het niet, maar het is toch wel echt iets wat verschrikkelijk is, zoals jij net zei.
Ik zou ze heel graag een paar weken naar Iran sturen.
Ja, maar dan wel, ja. Maar dat in het echte Iran en niet dat ze gefeteerd worden door.
Nee, maar dat ze daar als een Iraniër gaan leven.
Ja.
En dan zie ik ze hoe ze staart tussen de benen vluchten en realiseren in wat voor paradijs wij hier in het secularisme en in vrijheid leven.
Als ze het overleven natuurlijk.
Ja.
Want als je daar homo bent, ik las ergens dat Iran had 0% homo's.
Ja,
die bestaan daar niet.
Die bestaan daar niet.
Nee, want?
Ja.
Ja, want je wordt opgehangen als homo. Ja.
En ik heb het met de eigen ogen gezien. dat de homo's aan bouwkranen op straat werden opgehangen. In dezelfde periode dat meneer Foucault daar naartoe komt. De seksuele roofdier van Algerijnse kinderen komt daar naartoe. En dan in de westerse kranten gaat schrijven van hoe prachtig de politiek van Khomeini is. Omdat hij nog kapitalistisch is, nog socialistisch. En één ding vergeet hij. Hij ziet fascisme daar niet in. Mm-hmm. En er is maar één journaliste geweest in die periode die dat zag. Dat was Mariana Falanci. Mm-hmm. De Italiaanse, bekende Italiaanse journaliste. Die durfde het ook aan Khomeini te vragen. Die ging daar naartoe en bij Khomeini. En die vroeg aan hem, ik ben Italiaanse. Ik heb Mussolini meegemaakt. Wat ik hier zie met mensen vertonen, doet mij heel erg aan Mussolini denken. Bent u een Iraanse Mussolini? En weet je wat Khomeini antwoord geeft?
Nee.
Nee, want wij hebben hier de geestelijkheid.
Er zat een mug op je hand.
Oh. Zag ik niet. Nee, we hebben hier de geestelijkheid. En we hebben hier de islam. En dat is heel iets anders.
Teetje.
Ja.
Maar, want nog even over die Foucault. Dus in elke boekhandel hier in Amsterdam kan je zijn werk krijgen.
Ja, tegenwoordig is het heel hot. En met de hele gender ideologie wat opkomt. Het is heel erg mode. En durf nou iets over Foucault te schrijven, wat ik heb gedurfd in de Volkskrant. Dan gaat je eigen hoofdredacteur in je eigen krant door een of andere reageurder voor homofoob uit laten maken.
Maar misschien is dat goed om even kort te benoemen. In de zomer van 2019, jij was vaste columnist voor de Volkskrant. En toen schreef jij een kritisch betoog, misschien wel over hetgeen waar we het zojuist over hebben. Hè? En vooral een kritiek op eigenlijk postmodern cultuurrelativisme. En je bekritiseert de aanhangers daarvan. Nou, prima stuk. Dacht jij? Dachten heel veel andere mensen?
Ik denk dat het nog steeds mijn allerbeste column is die ik ooit heb geschreven.
Ja, alleen de hoofdredacteur van de Volkskrant die dacht daar anders over. Want die schreef, ik meen anderhalf uur later, wij hadden deze tekst niet moeten plaatsen. Ik bied u, de lezer van de Volkskrant, mijn excuses aan. Hoe verklaar jij die hele casus?
Nou, ik begreep er toen helemaal niks van. Hij belde mij en ik zei tegen hem van, als je dat doet, dan ben ik weg. En ik heb dezelfde dag, ik was daar niet in dienst. Mm-hmm. Ik was gevraagd om columns te gaan schrijven. Ik heb niet eens gesolliciteerd.
Ja.
Zoals ik nu gevraagd ben om voor de Telegraaf columns te schrijven. Mm-hmm. Ik had ook niet gesolliciteerd, ik werd gebeld. Mijn hoofdredacteur heeft mij gevraagd om je te vragen of je voor ons wil schrijven. Dat gebeurde ook bij de Volkskrant. Dus ik zei tegen hem, ik stop ermee. En iedereen heeft mij afgeraden, je moet niet stoppen, want er ontstaat de indruk dat je ontslagen bent. Ja, ik was niet eens in dienst. Ik ben geen journalist. Mm-hmm. Ik heb een andere baan, ik heb andere bezigheden. En ik was bezig mijn boek te schrijven. En ik schreef die columns omdat ik gevraagd was. Mm-hmm. Nee, ik ben er gewoon dezelfde dag mee gestopt. Heb ik gezegd van ja, het is mij eer te na om mij in mijn eigen kranten op die manier door een reageerder als homofoob te laten uitmaken. Doordat ik kritiek heb mm-hmm. op een gedachte en de aanhangers daarvan noem met de naam.
Waarom, even voor de duidelijkheid, waarom werd je voor homofoob uitgemaakt?
Omdat ik had geschreven, ik begrijp niet dat iemand als Foucault naar Iran was gegaan en Khomeini heeft aangehangen terwijl hij zelf homofiel was.
Ja.
En mm-hmm. omdat ik met mijn eigen ogen heb gezien dat homo's daar aan de bouwkranen hingen. Mm-hmm. Van hoe kun je, als je zelf homo bent, Khomeini aanhangen?
Mm-hmm.
Nou, daardoor werd ik voor homofoob uitgemaakt door een van de reageurder in mijn eigen krant. Ja. Daar heb ik gezegd van, sorry, maar ik schrijf hier niet meer voor.
Ja, oké.
En trouwens, de huidige hoofdredacteur, die heeft met mij een afspraak gemaakt. Die heeft mij benaderd, heeft een afspraak gemaakt. De eerste wat hij riep van afstand toen hij naar mij toe liep, was: ik schaam me. Van, ik begrijp niet dat mijn voorganger dit heeft gedaan. Ik schaam me daarvoor. En hoe kan ik het goed maken? Nou, ik zei van, ik schrijf niet meer voor jullie. Maar als je, en hoe kunnen we met elkaar verder, zei hij. Ik zei, nou, als je met mij verder wil, moet je eerst in het openbaar afstand nemen van je voorganger.
Mm-hmm.
Nou, om zijn moverende redenen heeft hij tot nu toe dat niet gedaan. Maar daar, om die reden schrijf ik niet meer voor de Volkskrant.
Mm-hmm. Maar gelukkig schrijf je voor de Telegraaf.
Ja.
Daar zijn we heel blij mee. Ja. Even een stapje terug naar Iran. Waarom is Iran en misschien wel de islamitische wereld of gemeenschap zo specifiek anti-Amerikaans en anti-Israëlisch?
Ja, omdat de islam is vormgegeven vanuit een antisemitische gedachte.
Mm-hmm.
De islam is tegen de moderniteit, zoals ik zei. Mm-hmm. Daar vinden ze elkaar.
Ja.
De westerse linksintellectuelen die zich niet zijn lang voelen in de seculiere gedachten en moderniteit. Verlangen naar de een of andere spiritualiteit die de leegte bij hen gaat invullen.
Mm-hmm.
Ze denken dat de islam ook iets met New Age te maken heeft.
Mm-hmm.
Nou, in die hoeken zien ze islam.
Ja.
En ze relativeren allerlei signalen die ze zien van, ja, nou ja, de echte islam is echt iets anders.
Mm-hmm.
En daar vinden ze elkaar in.
Ja.
En dat anti-moderniteit,
mm-hmm,
dat openbaart zich in anti-Amerikanisme.
Ja.
Wat je ook veel bij linksintellectuelen ziet.
Mm-hmm.
Dat anti-Amerikanisme, dat zie je ook in Europa heel veel.
Mm-hmm.
En dat is het gemeenschappelijke punt. En dat relativering van cultuurrelativisme is ook gewoon een katalysator daarin.
Ja, en is dat misschien ook omdat Amerika meer van oudsher, Amerika heeft natuurlijk ook hele conservatieve gezichten.
Ja.
Maar van oudsher misschien ook wel weer staat juist voor die vrijheid die islam,
ja,
niet tolereert.
Ja.
Ja.
In een van de meest opvallende dingen in Iran en later ook bij de Taliban is een ongelofelijke vrouwenhaat.
Ja.
Ja, de misogynie tot in de next level doorgevoerd. Maar ik vergelijk het toch nog een keer met het Nederland, met het huidige westerse feminisme. Omhelst voor een groot deel de moslima's.
Ja.
En het recht om op een hoofddoek te dragen en om moslima te zijn. En ja. Hoe kan dat?
Ja, ja, vraag het ze maar. Hoe kan dat?
Ja.
En of heb je geen enkele respect voor die mensen, voor die meisjes zelf?
Mm-hmm.
Of zie je niet hoe geleden wordt daar? Hoe ze geïndoctrineerd worden vanaf al 3, 4 jaar oud? Of ben je zo ontzettend gevangen in je eigen wereld dat je dat projecteert op andere mensen? Ja, ik snap het niet. Vraag het ze. Hoe kan dat?
En waarom is de islam zo, ja, dat anti-vrouw? Zo bang voor de vrouw? Vrouwen worden, ze mogen niet eens gezien worden.
Ja, dit is de cultuur van de Arabische Schiereiland bij de vorming van de islam. En die cultuur is de islamitische cultuur, formele islamitische cultuur geworden. En dat zijn de wetten van de islam geworden. Het is bekend dat in die tijd, dat als een kind werd geboren, was het een meisje, werd direct onder de zand gestopt, was het een jongen, mocht verder leven. En die cultuur is de formele, heersende cultuur van de islam geworden. Vrouwenhaat. Antisemitisme. Haat tegen de moderniteit, tegen vrijheden, angst tegen alles wat mensen en zelfstandigen gedachten laat hebben. Kritisch zijn, vragen stellen. Ja, dat hoort niet. Want de wet van het woord van God, de wet van God, moet je gewoon accepteren en toepassen. Punt uit.
Wat vind je dan van in Nederland zijn afgelopen jaar of komend jaar worden er weer nieuwe islamitische scholen geopend in Nederland?
Schande. Ik vind het echt schande. Nederland zorgt niet goed voor zijn kinderen. Die kinderen van migranten, dat zijn ook Nederlanders. Wij laten ze verkommeren. We komen niet voor hun rechten op. En je zit bij die islamitische feestdagen en noem ze maar op. Ik wil ze allemaal niet noemen, want ik walg van die namen. Zie je beelden op social media. Het lijkt alsof we ergens in Pakistan zijn of in Saudi-Arabië of weet ik veel. Dat zie je in alle Europese landen. Zie je in Londen, zie je in Milaan, zie je in Duitse steden, zie je in Frankrijk, zie je in Nederland. Al die gezamenlijke gebeds, massale gebedsbijeenkomsten.
Ik ben advocaat van de duivel. Goed. Kan jij nog even zeggen, wat is er dan mis met een islamitische school in Nederland die formeel doet aan de formele regels, waar de schoolinspectie zegt, ze doen aan burgerschap. Wat kan er daarop tegen zijn?
Doen ze daar wel aan? Dat is de vraag. Of ze dat voor de bühne doen, of dat intern kan gaan. Laat ze ook meisjes toe zonder hoofddoek. Ja, mijn kinderen hebben op een christelijke school gezeten. Mijn eerste vraag was, toen ik daar kwam, van hoe zit het met evolutietheorie? Nee, het is... ik zei, nee, ik ben atheïst, mag ik mijn kinderen hier hebben? Natuurlijk, ben je welkom. Nou, als ik dat bij een islamitische school ga zeggen, denk je dat ze mijn kinderen toelaten?
Ja.
Het is gewoon apartheid.
Ja.
Of als je zou zeggen dat je kind homoseksueel is.
Ja.
Ja.
Of dat je kind twijfelt over zijn geslacht. Kan hij op die school? Heeft hij die vrijheid om zijn eigen ontwikkeling na te streven?
Ja.
Heeft hij die vrijheid om kritisch te zijn, vragen te stellen?
Ja, ik heb dan nog een ding wat past in de multiculturele samenleving, dat wij tolerant zijn voor intolerante ideologieën zoals islam, dat we die scholen geven. Maar nog één ander ding wat we ook toelaten, is dat we Joden en moslims toelaten om hun zoons te laten besnijden op niet-medische gronden. Ja. Wat vind je daarvan?
Dat ook faciliteren.
Ja, faciliteren. Ja. Het mag. Want je mag het als je doet op niet-medische gronden, zeg maar, of niet-religieuze gronden, dan is het kindermishandeling, dan ga je de gevangenis in.
En op religieuze gronden is geen kindermishandeling.
Is geen kindermishandeling en wordt nog vergoed ook.
Ja, ik schaam me ervoor, voor die gedachte alleen. Ik heb 3 zoons.
Ja.
Ik schaam me voor de gedachte dat als er misdaad onder het mom van religie is, dat het wel mag, omdat het onder het mom van een religie is. Maar als er misdaad is zonder sausje van een religie, dan is het wel strafbaar. Want, ja, wie begrijpt dat?
Ja. Want jij bent hier gekomen, gevlucht vanwege de onvrijheid, in een vrije samenleving. En je ziet ook toch dat er hier problemen zijn. Je hebt gezegd al, problemen met de vrijheid van meningsuiting.
Ja.
En je waarschuwt ook voor de onvrijheden en de breekbare vrijheid die hier is. Heb je nog vertrouwen in de vrijheid?
Ja, dat weet ik niet. Ik zie het. Dat Kijk, wij hebben nogal een vooroordeel. Want wij denken dat wij altijd vooruit gaan. Dat we altijd van slecht naar beter gaan. Dat onze samenleving steeds maar beter wordt. Maar in dat opzicht, als je onze samenleving vergelijkt met een aantal jaar geleden, toen mensen als Afshin Elian en Ayaan Hirsi Ali opkwamen, zie ik die vrijheid alleen maar afnemen. Dingen die zij daar radicaal verkondigden, dat kan nu niet meer.
Nou, Theo van Gogh is vermoord.
Ja.
Door een moslim. In Nederland.
Ja. En terrorisme loont. Want er is niemand die op televisie kritisch durft te zijn tegen de islam. Ja, ik ben de enige die daar durft columns over te schrijven. Zoek maar een cabaretier die een grapje over Mohammed gaat maken. Of zoek maar een kritische iemand die erover... Of ben je racist? Of ben je zelf bang dat je jezelf gaat... Het allerergste vorm van censuur is zelfcensuur.
Volgens mij heeft Joep van het Hek gezegd... Ik grap nog over alles, behalve islam.
Ja.
Dat doe ik niet meer.
Ja, dus, ik heb met Joep van het Hek Nederlands geleerd. Mm-hmm. Dat was voor mij een godheid, want... Zo'n kunstvorm die bestond niet in de wereld waar ik vandaan kwam. En toen ik daarmee zijn allereerste programma, Hond op het IJs, ging voor mij een wereld open. Dat je zo kritisch durfde te zijn. Iedereen kon beledigen, in de maling nemen. Allerlei gedachten, allerlei vormen van... Maar als zo'n iemand dat zegt...
Mm-hmm.
Ik vind dat heel erg.
Ja. Ik wil eigenlijk door naar het laatste onderwerp voor deze podcast. En dat is eigenlijk een switch van huidige tijd in Nederland naar huidige tijd in Iran. Je hebt sinds behoorlijk een aantal jaar is er in bepaalde media best veel aandacht voor een beweging die zich keert, actief keert tegen de verplichte hijab. De hoofddoek in Iran. Hoe kijk jij naar die beweging?
Kijk, dat zijn ongelooflijk moedige vrouwen. Ongelooflijk moedige vrouwen. Die zichzelf als een soort target maken op straat.
Waarom zijn ze een target?
Omdat ze weigeren, dat is de meest essentiële... teken van die islamitische onderdrukking is die hoofddoek die ze moeten dragen.
Mm-hmm.
Ze weigeren dat symbool. En gaan ze de straat op. En ze laten zien, ik ben niet bang voor je.
Mm-hmm.
En dan denk ik bij mezelf, dan ben ik geen kniep voor mijn neus waard. Als ik in Nederland bang zou zijn voor een stelletje islamisten hier.
Want wat voor risico lopen die vrouwen die daar die hoofddoek aftrekken of niet eens opdoen?
Die worden beschoten met een speciale anti-riot kogels.
Mm-hmm.
Veel van die vrouwen die worden blind. En er zijn heel veel beelden daarvan.
Mm-hmm.
Die worden in elkaar geslagen. Die worden opgepakt, die krijgen zweepslagen, die worden vernederd, die worden bespuugd, die worden... noem het maar op.
Mm-hmm.
Maar ze weigeren dat symbool te dragen. Het symbool van de islamitische bewind die ze heeft opgelegd. Dat is een apartheidsregime.
En het zijn er ook veel, want ik zie de laatste tijd op social media... ik zie bijna dagelijks wel filmpjes langskomen... Van vrouwen, want het wordt ook heel vaak gefilmd. Misschien door vrienden of zo, maar gefilmd hoe ze worden lastiggevallen...
Ja.
Op het moment dat ze zonder die hoofddoek op straat
lopen. Ja, je moet je voorstellen, van al die apologeten die denken... althans, die hebben hier verkondigd... en heel veel mensen in het Westen hebben dat geloofd...
Mm-hmm.
dat de islam iets met de cultuur van Iran te maken had. Mm-hmm. Dat het feit dat die vrouwen hoofddoek droegen... Dat was hun cultuur.
Mm-hmm.
Dat mocht je niet kritisch ten opzichte daarvan zijn.
Ja.
Want zo zijn ze nou eenmaal en wij begrijpen dat niet. Dat was dus een argument, hè?
Mm-hmm.
En nu, met de opkomst van internet, met de opkomst van een mobiele telefoon... zien we wat al meer dan 40 jaar daar dagelijks gaande is. Dat je mensen verzet pleegt. Generatie na generatie pleegt verzet... en gaat naar de slachtbank.
En wat vind je dan over hoofddoeken van... als westerse vrouwelijke politici naar Iran gaan... en dan een hoofddoek dragen?
Schande. Ik vind het echt grote schande. En het is een klap in het gezicht van alle moedige Iraanse vrouwen.
Want wat, even, ik wil het heel duidelijk pinpointen. En dat ligt natuurlijk gewoon... Floris gooit hem, je kan hem inkoppen. Maar waarom is er de schande? Wat is de boodschap die... Een Sigrid Kaag bijvoorbeeld, toen ze voor Rouhani stond, De beroemde foto, helaas. Wat is de boodschap die zo'n politicus daarmee geeft?
Kijk, de boodschap is... je kunt de boodschap zien als... zoek het maar uit.
Mm-hmm.
Je kunt de boodschap zien als... alles wat ik over vrijheid en vrouwenemancipatie heb gezegd... is alleen voor de Westerse vrouwen. Mm-hmm. Is niet voor jullie, want jullie zijn minder.
Mm-hmm.
En wij Westerse vrouwen, die daar voor ons gelden andere normen voor... En je kunt het ook zien als een klap in hun gezicht, van jullie zijn niet belangrijk.
En waarom doen ze het dan toch, die politici? Waarom dragen ze die hoofddoek in Iran?
Ja, kijk, de argumenten van dat is daar de wet. En dan denk ik van ja, in Zuid-Afrika had je ook een apartheidswet.
Als de wet zou zijn dat de politici besneden zouden moeten worden bij binnenkomst in Iran, zouden ze denk ik niet doen.
Nee. Maar daar hebben we gezien wat dat soort politiek met Chamberlain heeft gedaan.
Mm-hmm.
In Duitsland had je ook allerlei anti-Joodse wetten.
Mm-hmm.
En wat dat heeft opgeleverd om de manier waarop andere Westerse landen met Duitsland zijn omgegaan in die tijd.
Ik wil je tot slot over de hoofddoek nog even vragen. Nu is een veelgehoord argument, als ik het zo mag noemen, van moslima's. Die hoofddoek is voor mij een symbool van vrijheid. Want ik kies daarin vrijheid voor om die hoofddoek te dragen.
Ja.
Dat hoor je vooral in Nederland, hè, veel. Ja. Niet in Iran, maar in Nederland. Soms wordt dat ook overgenomen door Westerse mensen, door niet-moslims. Van, nou, maar kijk, het symbool van vrijheid.
Ja.
Daar ben je het niet mee eens. Als,
ja, maar wat vraag ik me af? Ja. Vrijheid van wat?
Mm-hmm.
Maar als een moslima hier gek genoeg in vrijheid kiest voor het dragen van een symbool van onvrijheid, dan is dat toch niet problematisch?
Nee, ja, iedereen mag kiezen wat hij wil. Iedereen mag doen wat hij wil. Maar ga niet de naam van de vrijheid bezoedelen.
Ja,
want dat heeft helemaal niks met vrijheid te maken. Je bent vanaf je jeugd geïndoctrineerd. En je wil eigenlijk loyaal zijn aan een feodale geloof van je ouders. En je wil je ouders beschermen ten opzichte van de moderniteit van onze samenleving, die een hele andere realiteit heeft. En wil je daar je loyaliteit aan vasthouden. Maar dat heeft niks met de vrijheid te maken.
Mm-hmm.
Het is juist onvrijheid.
Dus als ik het samenvat, dan is het... draag je hoofddoek, draag je visserspetje, draag je pastavergiet, draag je Sinterklaasmijten,
ja.
Maar ga het niet een symbool van vrijheid noemen.
Ik ga jou een vraag stellen, die komt niet meer op. Die mijn studenten mij heel vaak vragen. Dus het is niet mijn vraag. Studenten zeggen wel eens... wie ben jij, die opvatting over mensenrechten, dat is Westers. Die vrouwen zelf daar in Saoedi-Arabië... die kiezen daar misschien zelf voor, die weten niet wat vrijheid is. Die denken dat dit goed is. Wie ben jij om daarover te oordelen?
Hoe weten ze dat? Hoeveel Saoedische vrouwen kennen ze? Wanneer zijn ze daar geweest? Met welke vrouwen daar hebben ze gesproken?
Je hebt natuurlijk, ik doe even nog advocaat van de duivel, natuurlijk Westerse feministen of ook wel islamitische feministen die dat zeggen.
Ja, dus dan heb je het van horen zeggen. Heb je het van interpretatie, wat we nu allemaal zien, al die linkse media, programma's. Ik kijk daar niet meer naar. Als bijvoorbeeld Nieuwsuur of Buitenhof een item over Iran hebben. Ik zet het gewoon uit. Omdat ik me gewoon enorm zit op te fokken van hoeveel onwetendheid daar... zogenaamd deskundigen te berden brengen. Dan weet je dat niet. Dan neem je zo'n mening over van iemand... die ook vanuit zijn eigen perspectief bevooroordeeld... uit de hoogte iets gaat zeggen... alsof dat de waarheid is die verkondigd wordt.
Maar gek genoeg, dus in Nederland, even kijken over vrijheid... het aantal hoofddoekjes in Nederland neemt toe. Het aantal... Terwijl hier geen druk van de staat is, dus misschien wel druk vanuit de groep. Terwijl in Iran, ik neem aan, als die politie weggaat, dat het aantal hoofddoeken enorm af zal nemen.
Ja, nu al.
Dat ondanks die grote druk.
Ja,
die er...
ondanks die druk. Mm-hmm. Dat is het teken van vrijheid. Dat is het teken van verzet.
En wat is dat? Maar is dat dan niet dat die vrouwen die hier in Nederland in vrijheid kiezen voor een hoofddoek, is dat niet een middelvinger naar de vrouwen in Iran?
Ja, natuurlijk. Is een klap in hun gezicht.
Het is überhaupt fascinerend dat dat gebeurt, hè? Ja. Inderdaad, in een situatie tenzij, zonder die druk.
Tenzij het natuurlijk druk is van Nederlandse, dat die vrouwen in Nederland door een vader of broer worden afgetuigd.
Ja,
nou,
natuurlijk. Daar ontstaat het. In die islamitische scholen ontstaat het. Je denkt toch niet dat zo'n meisje met een hoofddoek geboren wordt. Dat wordt hem gewoon opgedaan. Er wordt gezegd van, zo moet jij je gedragen. En als je je niet gedraagt, dan verlies je liefde van je ouders.
Dus de emotionele chantage.
Ja, verlies je familie. En daarmee groeien ze op.
Van jongs af aan.
Ja, en die loyaliteit die dragen ze uit. En zeggen van, ik ben vrij om voor die loyaliteit te kiezen. Prima, maar noem het geen vrijheid.
Zou de wereld beter af zijn zonder islam?
Ja, natuurlijk. Net als de wereld beter af is zonder fascisme.
Misschien wel zonder enige religie. Maar dat tezijde, dat is voor een andere podcast. Floris van den Berg, je krijgt van mij nog één laatste vraag.
Hoe ziet een, volgens jou, de ideale wereld eruit?
Ik denk dat we in het Westen heel dicht bij de ideale wereld zijn. En,
nou, dat vinden de linkse mensen niet.
Nee, maar we realiseren dat ons niet. En ik ben bang dat we het pas ons gaan realiseren op het moment dat we dingen zijn kwijtgeraakt. Dat we intolerantie en dat we onvrijheid toelaten. En dat we niet zien hoeveel kinderen daar slachtoffer daarvan worden in onze steden. Onder het mom van religie en respect en dat soort flauwekul.
Dankjewel. Wat kunnen mensen, individuele mensen in Nederland enerzijds en instituties, de overheid anderzijds, doen om het Iraanse volk te steunen?
Niet geloven in de fabeltjes wat zogenaamde deskundigen aankondigen over...
Ook Nederlandse zogenaamde deskundigen bedoel je dan, hè?
Ja, die komen hier vertellen van... in de NRC schreven ze van... dan namen ze selfies met de Iraanse ambassadeur in Den Haag. En daarna schreven ze, Iran is geen dictatuur. Mm-hmm. En ik denk van, ja, mijn god, hier is iemand een winkeltje aan het openen over het bloed van generatie na generatie jongeren die in Iran naar de slachtbank worden gebracht. En die beweert hier in Nederland, selfie nemend met de Iraanse ambassadeur in Den Haag, dat in Iran geen dictatuur heerst. Of als, ik leef hier, maar ik ben niet belangrijk, maar neem mij maar nou als een symbool, als meer dan 40 jaar in dit land half ondergedoken uit vrees voor de kogels van de lange arm van Teheran. Mm-hmm. En er worden 2 vluchtelingen voor de ogen van hun kinderen op straat doodgeschoten. En de deskundige van de Volkskrant schrijft, dat heeft niets met het Iraanse regime te maken. Mm-hmm. Nou, het is een klap in het gezicht van hun families hier. Terwijl de Nederlandse regering 2 zogenaamde diplomaten uit Iran om dezelfde reden het land heeft uitgezet.
Maar waarom hebben we überhaupt nog een ambassade met zo'n...
Ja, precies. Waarom?
Zo'n schurkenstaat.
Ja, dat is ook het andere deel van die vraag. Van wat zou Nederland wat zou de overheid moeten doen, hè? Wat?
In ieder geval niet toelaten dat ze lid worden van de Mensenrechtencommissie van de VN... Mm-hmm. Of naar de commissie van de waardigheid van de vrouw als lid Iran. Voor de hand liggender kan ik het niet noemen.
Nee, en toch begaat ook de overheid die fout dan telkens weer.
Ja, ik bedoel, je kunt niet half zwanger zijn. Of ben je voor de mensenrechten, voor de vrijheid, voor seculariteit... Sta je aan de kant van de Iraanse bevolking, van al die vrouwen die voor de vrijheid, voor onze waarden en normen, die wij hier normaal vinden. Dat je kritisch mag zijn, dat je een persoonlijke mening ergens over mag hebben. Dat je een religie mag afzweren, dat je niet gedwongen een religie moet aanhangen en de symbolen van die religie moet uitdragen. Voor ons de meest normale zaken van de wereld. Als die mensen daarvoor opkomen, mm-hmm, en die worden naar de slachtbank gebracht, dan moet je toch als overheid daar naast die mensen gaan staan, in plaats van naast hun beulen te gaan staan.
Mm-hmm.
Dat de Nederlandse ambassadeur gaat acte présence geven bij de installatie van Raisi, de grootste beul die moderne geschiedenis van Iran heeft gekend. Die man, zijn handen gedrenkt in het bloed van duizenden en duizenden en duizenden jongeren.
Mm-hmm. Laatste vraag, ik hoop dat die iets positiever is. In hoeverre heb jij hoop om ooit nog terug te keren naar Iran? En als je die hoop zou hebben, en ik zou een keertje met je meegaan, waar zou je mij als eerste mee naartoe nemen?
In een van mijn kritische columns in de Telegraaf schreef ik over een van de redenen waarom ik me in de Volkskrant heel erg boos had gemaakt, was dat de correspondent daar langs de grootste massagraaf van het land reed. Dat heet Gawaran. Het is in het oosten van Teheran. Daar liggen 750 politieke gevangenen in die massagraf. Onder andere veel mensen die ik heb gekend. En naar zijn villa in de bergen en schreef over zijn vloerverwarming in de Volkskrant. En over de mislukte oogst van pistachenootjes. Ik zou je naar Gawaran willen meenemen. En ik heb al met een vriend van mij die daar nog, middelbaar schoolvriendje die daar nog woont, heb ik de afspraak dat mocht er ooit zo voorkomen dat ik daar terug kan gaan, dat hij mij op het vliegveld ophaalt en dat we eerst naar Gawaran rijden, naar die massagraf. En daar wil ik wat bloemen gaan leggen.
Staat genoteerd. En laten we hopen dat dat op enigszins korte termijn gaat gebeuren. Ja. Kevin Shabazi, ik dank jou wederom voor deze podcast. Floris van den Berg, jij ook bedankt voor je bijdrages.
Dank je wel.
Voor u als kijker en luisteraar. Als u geïnteresseerd bent in zijn verhaal, lees ook het boek De Amerikaan van Karaj van Kevin Shabazi. Koop het, lees het. Echte leestip. En we hebben er een eerdere podcast over opgenomen. Dus als u die niet heeft gezien of gehoord, beluistert u die ook. Kevin, nogmaals dank je wel.
Dank voor de aandacht.
Wellicht tot een volgende keer.
Zeker.